Goedenavond weer. Het is zoals afgesproken 8:55. Ik heet u hartelijk welkom opnieuw bij deze oordeelsvormende Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 7 april. En natuurlijk ook wederom aan iedereen die meekijkt live of op een ander moment besluit om dit terug te kijken. Leuk dat u er bent. Ik ga u niet, denk ik, bevelen met het feit dat u zelf microfoon aan en uit moet zetten. Dat weet u wel, u zit er al een tijdje. We zijn tot net pas de beeldvormende sessie beëindigd. En ik wil eigenlijk meteen doorschieten naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. We hebben 3 statenvoorstellen om oordeelsvormend te bespreken en het vaste agendapunt IPO. Tevens treft u bij vaststellen agenda een memo van de procedurecommissie aan, waarin de procedurecommissie een toelichting geeft voor de agendering van het programma van eisen OV-concessie. Ter informatie en aanvullend erop, in Overijssel en Gelderland staat dit onderwerp op 14 april op hun commissieagenda. Ik zou met u allen een eindtijd willen afspreken, want de kans dat we de 3 onderwerpen in 2 uur gaan behandelen lijkt mij een ambitieuze opgave. Dus dat zal deels verschoven worden naar volgende week. Ik stel voor om uiterlijk 11:00 te eindigen. Is daar bezwaar tegen? Zegt u van nou, we gaan liever door en ronden de agenda af. Ik zie dat de heer Van Rooij een ordevoorstel heeft. Meneer Van Rooij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik wil graag een ordevoorstel doen met betrekking tot punt 7. Inzetmiddelen, restauratiewerken van de Poldertoren. En wel het volgende. De Poldertoren is een onderwerp wat in de Provinciale Staten nog nooit echt besproken is. Wij waren ook een beetje verbaasd dat de Poldertoren nu in één keer plotseling als oordeelvormend op de agenda kwam. En er zijn toch wel een aantal zaken die denk ik toch wel belangrijk zijn om te weten rondom de Poldertoren. Zeker omdat vanuit het verleden daar heel veel miljoenen naartoe zijn gegaan. En wij zouden graag een ordevoorstel willen doen om dat of deze bijeenkomst beeldvormend te maken. In ieder geval een beeldvormende sessie te organiseren alvorens wij tot oordeelsvormend overgaan.
Meneer Van Rooij heeft een ordevoorstel gedaan. Ik denk niet dat het handig is om dit in een beeldvormend agendapunt voor vanavond te veranderen. Het is ook de laatste op de agenda, dus de meest waarschijnlijke om door te schuiven. Ik hoor graag even van u op de... Laten we dit even op de... op de app doen of dit ordevoorstel voldoende wordt ondersteund. Als ik daar voldoende zekerheid uit haal, dan zal dat de conclusie zijn. En anders moeten we even gaan stemmen via het beeld. Mevrouw Muller is het ermee eens. Meneer Ismaili Aloui wil het woord. Mevrouw van Keulen wil ook het woord. En meneer Van Zijn heeft steun voor het ordevoorstel. Doorschuiving niet mogelijk. Eens. Ik zie vooral mensen die het ermee eens zijn. Meneer De Jager, is het er dan ook mee eens dat dat dan een beeldvormende ronde wordt? Dat is een heel rare discussie natuurlijk voor kijkers die alleen maar meekrijgen wat ik vertel. Mevrouw Kleinstra is het ermee oneens. Maar meneer De Jager, misschien kunt u even uw inbreng verduidelijken. Ja, ik heb u gezien, meneer Ismaili Aloui. Ik kom zo bij u.
Voorzitter... Het lijkt mij inderdaad verstandig, maar ik ken de tijdsdruk niet die op dit voorstel zit. Dus dat zou nog een ander daglicht kunnen werpen op de zaak. Maar indien mogelijk inderdaad voorkeur om dit onderwerp door te schuiven. Ja.
Dank u wel. En dan ga ik even naar meneer Ismaili Aloui.
Ja, voorzitter. Toch niet een punt van orde, maar iets wat mij opvalt. Dat we via de app laten weten of... een oordeelvoorstel steunen. Mijn voorkeur is dat dit gewoon ook de woordvoerders bevraagt, omdat het ook op beeld duidelijk vastgelegd wordt. Wie oordeelvoorstel steunt of niet. En in dit geval zal de heer De Reus het woord voeren namens de fractie van GroenLinks.
Ik vind dat prima. Ik probeer er pragmatisch een beetje tijd te winnen op deze lange dag, maar dit kan ook. Mevrouw Van Keulen, u wil ook het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het ook niet helemaal eens, want het gaat helemaal we gaan het hier niet over de Poldertoren. De Poldertoren is toch iets waar ze in de gemeenteraad van het Oostpool over moeten praten. We hebben het hier over een bestemmingsreserve, over mensenzorg. Daar gaan we het vanavond over hebben. Dus volgens mij is een beeldvormende ronde helemaal niet nodig.
Oké. Dat heb ik dan genoteerd. Tenminste, dat hebben we dat genoteerd? Ja, dat hebben we genoteerd. Ja, dan kan ik het orde voorstellen van meneer Ismaili Aloui om het stemmen moeilijk via de app doen natuurlijk. Dus laten we dat dan maar even volgen. Mevrouw Muller, wilt u via het beeld nog even zeggen dat u het eens bent met het ordevoorstel van meneer Van Rooij?
Ja hoor, dat wil ik wel. Ik ben het er helemaal mee eens.
Dank u wel. Meneer Ranzijn, wilt u dat ook nog een keer doen?
Ja, voorzitter. Ik steun het ordevoorstel van de heer Van Rooij.
Hartelijk dank. Meneer Kok?
Eens, voorzitter. Ik steun het voorstel.
Ja, dat dacht ik al. Mevrouw Kers.
Ja, dank u, voorzitter. Ook wij zijn het eens met het ordevoorstel. Dank u.
Mevrouw Kleinstra.
Ja, voorzitter. Ik ben tegen het voorstel en ik vond dat mevrouw Van Keulen het heel goed had verwoord.
Oké. Ja, meneer Simons, ik zie dat u het eens bent met meneer De Jager, maar u moet het even op het beeld zeggen.
Daar zijn we. Dank u, voorzitter. Maar ik ben het eens met meneer De Jager. Daarom hoor ik ook heel graag eerst even de gedeputeerde over hoeveel tijddruk er op dit dossier zit.
Die vraag gaan we even stellen. Is meneer Rijsman eigenlijk bij ons al in de commissie? Meneer Rijsman, bent u
er? Zeker.
Ah, gezellig. Wilt u dan misschien even toelichten of er tijdsdruk is en zo ja, waarom?
Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel tijdsdruk er op het voorstel zit van de kant van de gemeente. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het niet nog één vergadering zou kunnen leiden. Het is wel zo dat het hier gaat om het technisch vrijgeven van geld uit een aan PS vallende reserve. Het gaat om een subsidieverzoek wat aan de eisen voldoet en dus subsidiabel is en we als provincie geacht worden te honoreren. Alleen we kunnen zonder instemming van PS het geld niet vrijmaken. Dus volgens mij is het een heel technisch voorstel en gaat het niet om een inhoudelijke discussie over de Poldertoren, zoals mevrouw Van Keulen al aangaf. Dus ik kan me ook voorstellen dat we snel klaar zijn, voorzitter.
Mijn ervaring van vandaag leert me iets anders. Maar ik zie dat meneer Van Rooij het woord wilde. En daarna ga ik even naar de heer Kok.
Ja, voorzitter. Uit ons onderzoek tot nu toe met betrekking tot de middelen, zeker rondom de toren ook, is gebleken dat om over te gaan tot de restauratie, dat er nog absoluut niet voldaan is aan diverse criteria die nodig zouden moeten zijn om überhaupt tot restauratie over te gaan. Dus wij zien daarom ook de nut en noodzaak om dit overhaast op dit moment te agenderen en af te hameren, laat ik het zo maar even zeggen, dan ook absoluut niet zitten.
Helder, meneer Kok.
Ja, voorzitter, ik kan me aansluiten bij de heer De Rooij. Ik moet opmerken dat de gedeputeerde wel erg kort door de bocht gaat, hoor. Waar die stelt dat het gaat puur om het technisch vrijgeven van middelen. Dat vind ik toch wel een beetje een vreemde voorstelling van zaken geven. Dat er nou toevallig in een of andere reserve of in een najaarsnota geld is opgenomen, dat wil nog niet automatisch betekenen dat we dan elk plan daar maar onder kunnen schuiven. Dus het is niet zozeer een technische bespreking waar we kort over kunnen zijn. En ik kan me voorstellen dat de gedeputeerde dat wel denkt en hoopt. Maar zo werken de zaken toch niet. Want dit voorstel zal toch op zijn eigen manier beoordeeld moeten worden. En in het statenvoorstel is duidelijk sprake van een aantal voorbehouden die gemaakt zijn. De plannen zijn niet zo dichtgetimmerd als ze lijken. Dus er valt toch wel het nodige op af te dingen. Dus in die zin denk ik dat het later bespreken zeker aan de orde moet zijn. Dank u.
Dank u wel. Meneer Ismaili Aloui moet zijn stem nog uitbrengen namens GroenLinks voor het ordevoorstel.
Ja, voorzitter. Wat betreft het ordevoorstel van 50+, dat kunnen we steunen. En dat is gebaseerd op gegeven dat de heer Van Rooij gewoon vraagt om een extra beeldvorm in de sessie om uiteindelijk tot een oordeelvorming te komen. En ik hoor dat de gedeputeerde zegt dat dat geen timmeringen met zich meebrengt, dus steun voor dit voorstel.
Dank u wel. Dan, wie heb ik nog niet gehoord? Het CDA heb ik nog niet gehoord. Wie heeft hier namens het CDA een mening genomen? Meneer Singels, wilt u uw microfoon uitzetten? Dank u. CDA hoor ik niet. Wie is er? Mevrouw Schotman? Nou, kom ik zo nog wel even bij terug. Die heb ik gehoord, Mevrouw Visser, D66.
Ja, dank u voorzitter. We zijn het oneens met een extra beeldvormende sessie en eens met het verplaatsen naar een volgende agenda.
Oké. Denk heb ik nog niet gehoord. De heer El Boussaidi, als ik mij niet vergis. U klinkt wat ver weg, maar ik heb daaruit begrepen dat u het ordevoorstel steunt. Dat is ruim voldoende volgens mij, hè? Ja, dat is met 7 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Partij van de Arbeid en SGP moeten eigenlijk nog een definitieve conclusie verbinden aan wat de gedeputeerde natuurlijk zojuist gezegd heeft. Dat is misschien wel sympathiek om ze nog even te vragen. Meneer Simonsen?
Ja, voorzitter. Ik begrijp van de gedeputeerde dat er ruimte op zit. Het lijkt me alleszins redelijk om hier ook de ruimte voor te nemen.
Oké. Meneer De Jager?
Op basis van de toelichting van de gedeputeerde dus inderdaad eens met doorschuiven bij voorkeur op de manier zoals mevrouw Visser dat voorstelde. Wel via oordeelsvorming, beeldvorming extra is dat niet nodig.
Dat vind ik een beetje lastig om een conclusie. Ja, dan bent u tegen het voorstel van de heer Van Rooij. Dat u eigenlijk een nieuw ordevoorstel. Maar laat ik proberen niet in dat moeras te verzanden. Met 8 stemmen voor en 4 stemmen tegen is dan het ordevoorstel aangenomen. En dat betekent dat het in principe een beeldvormende ronde zal zijn. Dat moeten we via de procedurecommissie gaan inplannen. Dus het is, ik kan nu even niet zeggen wanneer dat precies is, want de planningsuitdagingen die we vanochtend op onze hals hebben gehaald, staan u alle, nou misschien niet u alle, dat was er niet allebei, maar waarschijnlijk nog helder voor de geest. Dus daar komen wij nog even op terug tegen het einde van deze week. Ja, tegen het einde van deze week. Maar dan gaat die in ieder geval van de agenda. Dan maken we in ieder geval meer kans om de agenda te voltooien. Even kijken. Dan is met inachtneming van het ordevoorstel de agenda volgens mij vastgesteld. Zou ik alvast even willen inventariseren wie er iets heeft voor de rondvraag. Want ik zou daar sowieso aan het eind van de vergadering, dus daar wil ik eigenlijk uiterlijk 11:15 dan mee beginnen, zorgen dat we in ieder geval de rondvraag ook vandaag gewoon kunnen doen. Zijn er mensen voor de rondvraag die dat nu al kunnen aangeven, zodat we daar later rekening mee kunnen houden? Dat lijkt niet het geval. Dan is daarmee de agenda vastgesteld. Oh, meneer Van Rooij wil graag het woord. Meneer Van Rooij.
Ja, voorzitter. Ik niet met betrekking tot de rondvraag, maar ik zag net van mevrouw Kleinstra dat die een verzoek had met betrekking tot de tijd. En ik weet niet of u daar nog op wilt reageren.
Wat fijn dat u mevrouw Kleinstra helpt. Die zal in de storm
in de app
voorbij zijn gegaan.
Mevrouw Kleinstra, hij stond in de app inderdaad.
Nou, dan heb ik die gemist. Mevrouw Kleinstra, wat was uw voorstel?
Ik had 10:30 gezegd. Maar dank u wel, meneer Van Rooij, dat u zo attent bent. Dat was inderdaad mijn voorstel.
Ik ga er even vanuit dan. Er hebben geen andere mensen gereageerd op mijn voorstel om 11:00 als eindtijd te hanteren. Dus dan ga ik even vanuit dat mijn ordevoorstel daarbij is aangenomen. Tenzij nu iets totaal anders blijkt. Maar ik wou niet weer een stemrondje doen. Daar blijkt helaas niks anders uit, mevrouw Kleinstra. Dus we houden het even op 11:00. Maar als we vaart maken, zijn we misschien om 10:30 klaar. Wie weet?
Wie weet?
We gaan in ieder geval een poging doen. Dan ga ik nu echt naar agenda punt 3, de mededelingen. Er is een mededeling uit de IPO-AV. De heer Heng wil ons graag een terugkoppeling geven van het IPO-AV van 30 maart jongstleden. Meneer Heng, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de AV-leden Franco 18 en mijzelf wil ik graag een kleine terugkoppeling geven van de AV van vorige week 30 maart. En de AV van het IPO heeft unaniem ingestemd met de meerjarenraming 2021. De klankbordgroep Planning en Controle van het IPO buigt zich over de status van de kadernota. En de voorzitter van het IPO, de heer Theo Bovens, zegt toe te kijken hoe statenleden onderwerpen vooraf kan meegeven waarop het IPO mee aan de slag kan gaan via de kadernota en de nieuwe begroting. De voorzitter koppelt ook de kadernota aan de discussie omtrent de statutenwijziging bij het IPO. Verder is er een leidraad best practices in het leven geroepen en deze wordt in de provinciehuizen met PS besproken, dus ook in Flevoland. Deze wordt binnenkort aangeboden met een aanbestedingsbrief aan het IPO-bestuur en het IPO-bestuur zal daar vervolgens ook een inhoudelijke reactie op geven. En dan nog een punt over de mandaten binnen het IPO. Die zijn nu niet helder geregeld en de griffies maken een inventarisatie over de stand van zaken per provincie. En de discussie en eventuele rode draden die daaruit volgen, zal worden geborgd met een mandaat en eventueel meegenomen in de statutenwijziging. Tot zover de mededeling, voorzitter.
Helder, dank u wel. Dan een mededeling vanuit de meneer Simonsen, want die heeft die vraagt om het woord. Meneer Simonsen, gaat gang.
Ja, voorzitter. Nou ben ik niet iedere keer in de commissie EMS, dus misschien is die discussie hier al geweest. Maar de heer Heng heeft het over de mandaten. Krijgen wij binnen de commissie die discussie ook, hoe dat mandaat nou geregeld is? Met welk mandaat u namens de commissie op pad wordt gestuurd? Of hoe jullie dat zien? Kunt u daar wat over zeggen?
Wij hebben het de vorige keer zo georganiseerd, hoewel ik me bewust ben van het feit dat die vraag waarschijnlijk aan de heer Heng gericht is. De vorige keer zodanig georganiseerd dat we daar een discussie over gevoerd hebben. Die heb ik afgeconcludeerd en met dat bericht zijn de heer Heng en de heer 18 naar het AV gegaan. Maar meneer Heng, als u daar een antwoord bij heeft...
Nee, ik wil daar wel ook... dank u wel, voorzitter. Ik zal er wel kort op reageren. En dat is even heel politiek correct, maar dat is natuurlijk aan de commissie zelf om te bepalen. En ik weet dat er bij andere partijen ook dezelfde vraag leeft. Ik noem maar even JA21, die ons per mail hier ook voor heeft op bericht. Dat zij soortgelijke vragen hebben. Maar dit is een discussie die we binnen de commissie kunnen voeren en binnen als staten. Dus dat is even een heel politiek correct antwoord, maar wel even voor nu de juiste.
Dank u wel. Dan ga ik naar een mededeling vanuit de Griffie. Wij willen u graag eraan herinneren dat u van harte uitgenodigd bent voor de digitale statenleergang implementatie omgevingswet sessie 2. Die vindt plaats op woensdag 14 april van 2021, zowaar. Wie had het verwacht? Tussen 1 en half 3. Dus daar bent u van harte voor uitgenodigd. Schrijf u in, komt dat zien. Zijn er van de kant van de commissie nog mededelingen? Dat is niet het geval. Dan ga ik verder met agenda punt 4, de besluitenlijsten. En dan leg ik aan u voor of wij de besluitenlijsten van 3 en van 24 maart, wederom 2021, vast kunnen stellen. Dat lijkt het geval te zijn, dan zijn die hierbij conform vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 5, het ontwerpprogramma van IJssel, de OV-concessie IJsselvecht. We hebben op 24 maart een beeldvormende sessie gehad. Naar aanleiding daarvan zijn de resterende vragen ook nog schriftelijk behandeld. Die vindt u in de bundel. Met het statenvoorstel dat voor ligt, heeft u gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Die worden betrokken bij de vaststelling van het definitieve programma van IJssel. Let wel, dat betekent een amendement op het huidige voorstel. Want het statenvoorstel zoals het nu is geformuleerd is om geen wensen en bedenkingen te uiten. Als u dat dus wel wilt, dan zal dat via een amendement moeten. Gedeputeerde De Reus is aanwezig voor uw politieke vragen. Maar ik zou u willen uitdagen om vooral ook met elkaar in debat te gaan. Immers, als u als staten wensen en bedenkingen willen meegeven, dan moet dat met die voornoemde amendementen. Mevrouw Schotman, de heer De Reus, de heer Anzijn en mevrouw Muller hebben al aangegeven het woord te willen voeren. Dus die ga ik in die volgorde het woord geven. En daarna ga ik kijken wat er op de WhatsApp binnen is gekomen. Mevrouw Schotman, aan u de aftrap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had niet per se voor het gevraagd, maar blijkbaar wel zo binnengekomen. Maar prima dan om het zo te doen. Eigenlijk meer even een stukje bespiegeling die over eigenlijk deze concessie heen gaat. En die zou ik toch ook even aan de gedeputeerden willen voorleggen. Op basis daarvan zou ik dan bedenken of we wensen dan wel bedenkingen hebben. Deze concessie staat vooral ook nu in de context van de coronasituatie, waarin we dus hebben gezien en gemerkt dat het gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de maatregelen nogal drastisch is teruggelopen. En dat daar ook wel na corona een herstel voor wordt verwacht. En daar is ook een landelijke transitiecommissie openbaar vervoer, zo noem ik het maar even, voor in het leven geroepen van hoe dat herstel moet gaan plaatsvinden. Dus dat valt eigenlijk buiten deze scope van deze concessie. Dat kan ik ook goed begrijpen. Als ik de kaders van deze concessie lees, dan zie ik dat er nog meer kansen voor flexibiliteit worden toegevoegd. En nou ja, op het moment dat je leest dat er meer kansen zijn voor flexibiliteit, ga je ook even achter je oren krabben van wat kan het nou betekenen. En dan kom ik eigenlijk even uit op het punt dat ik wil maken. En dat heeft te maken met de OV-bereikbaarheid van de kleine kernen, van het rurale gebied, wat een groot deel van onze, deze concessie vanuit Flevoland ook bestrijkt. En dan specifiek de zeelijnen die een wat wankele status kunnen hebben, waarvan kan besloten worden gedurende de concessie dat zij niet meer worden bediend op basis van de status openbaar vervoer. Dus dat er een andere vorm van mobiliteit wordt aangeboden, niet zijnde openbaar vervoer. Waar mijn zorg een beetje zit, is dat er toch als gevolg van de reisverandering in reisgedrag, dat het met deze concessie makkelijker wordt om deze wat toch wat meer onrendabele lijnen, omdat de vervoerswaarde lager is, er toch nu en de kans voor meer flexibiliteit om ook zeelijnen in andere vormen van mobiliteit te gieten, dat ze er makkelijker uitgedrukt kunnen worden. En dat dat niet opgevangen wordt in een tijdelijke zin door die landelijke transitiecommissie. En ik ben echt benieuwd. Hoe kijkt de provincie daarna, hoe kijkt het college daarna als dit risico zich gaat voordoen? Kunnen wij dat dan als provincie op een andere manier gaan opvangen? Want dat betekent dat deze vervoerslijnen buiten de concessie gaan vallen, die doen niet meer mee. En er wordt verondersteld in deze concessie dat er een andere mobiliteitsvorm wordt aangeboden. En dat is een veronderstelling, maar niet een zekerheid. Ik zou eigenlijk van de gedeputeerde willen weten van hoe hij naar dit scenario kijkt. En hoe hij daar eventueel op wil gaan anticiperen als dit risico zich voordoet. En ik wil mijn zorg nog even extra onderbouwen van, omdat ik zie dat het openbaar vervoer, dat staat ook in het Rijksbeleid, die gaat zich steeds meer richten op het verbinden van stedelijke netwerken en het openbaar vervoer binnen de steden zelf. En daarmee zie je toch steeds met de jaren zie je een trendmatige wijziging dat het rurale gebied toch meer op zichzelf aangewezen gaat worden. En wel met wordt nagedacht over andere vormen van mobiliteit, niet zijnde openbaar vervoer. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schotman. Dan ga ik naar de heer De Reus van GroenLinks. Meneer De Reus van GroenLinks.
Voorzitter.
Meneer Ismaili Aloui van GroenLinks.
Van GroenLinks, ja. Ik ga niet het woord voeren. Mijn collega De Reus zou het woord voeren, maar die is plotseling verhinderd. Dus ik vermoed dat hij misschien later in de sessie komt. Dus u kunt verder gaan met de andere sprekers.
Ga ik verder. De heer Ranzijn voor ja 21.
Ja, voorzitter. Dank. Wij hebben inderdaad een aantal vragen ook gesteld waarin de vorige sessie niet direct antwoord opgegeven kon worden. We hebben wel uitgekeken naar de schriftelijke beantwoording van de vragen die erbij komen en we dachten dat daar waarschijnlijk ons, onze antwoorden in zouden staan, maar dat is niet helemaal het geval. Een van de zaken die wij aanstipten was dat de toekomstige concessiehouder verplicht wordt om groene stroom af te nemen. En ik heb ook gezegd van kijk, er wordt verwezen naar de richtlijn 2009-28-EG, die is al een tijdje oud. En daarin wordt aangegeven in de uitgangspunten van deze richtlijn, dus dat is nog een graadje sterker, dus de richtlijn voor de richtlijnmakers, dat het dit geenszins de verplichting inhoudt dat lidstaten aankoopverplichtingen voor energie uit hernieuwbare bronnen moeten steunen of invoeren. Want het idee is van deze richtlijn dat die bewerkstelligt dat alternatieve energiebronnen goed toegang tot het net kunnen krijgen. En als je eenmaal zorgt dat er groene stroom het net ingaat, en een partij die neemt gewoon stroom af, dan gaat hij vanzelf groene stroom afnemen. Of hij kan zelf besluiten dat hij een voorkeur geeft aan groene stroom. Dus wij hebben toen de vraag gesteld, is dit wat je nu doet, dus het in een concessie, contractueel als overheid verplichten dat een partij niet alleen elektrische bussen koopt, maar ook de stroom voor die elektrische bussen per se uit groene stroom moet halen, is dat daar hier niet in tegenspraak met dit uitgangspunt? En we kregen als antwoord dat ze dat artikel niet konden vinden. Nou kan ik dat artikel natuurlijk wel even voorlezen, maar dat is best wel een lang artikel, omdat hij uitlegt wat ik net even heel kort uitlegde. Maar ik was een beetje verrast dat, het is niet zo'n hele lange richtlijn, en je kunt ook googelen in zo'n richtlijn, hè, dat het hele ambtenarenapparaat, inclusief de gedeputeerden, dat artikel niet heeft kunnen vinden. Ik zie in het antwoord dat men het heeft over artikel 30, ik heb het ook gehad over artikel 60, ik kan het ook teruglezen. Dus daar wil ik eigenlijk nog steeds antwoord op hebben. Vervolgens hebben wij nog een aantal andere vragen gesteld. Daar hebben we geen antwoord op gehad. Niet ter plaatse en ook niet in deze schriftelijke beantwoording. En dat ging dat wij zeiden, kijk, het uitgangspunt was dat men dezelfde nota van uitgangspunten zou hanteren. Nou, we hebben geconstateerd dat dat niet het geval is, want er wordt afgeweken van de nota van uitgangspunten. Dus dan kan je eigenlijk zeggen, oké, dan is dat geen niet meer in beton gehard. Dus we kunnen wel meer zaken uit de nota van uitgangspunten dan overboord gooien of misschien al aanscherpen. Nou, wat wij onder andere gevraagd hebben, geen antwoord dus op gehad. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat men de Maas-achtige producten, oftewel Mobility as a Service, die kun je natuurlijk ook als OV aanbieden. En als je dat combineert met het feit dat men de vrijheid laat om niet rendabele lijnen, laten we zeggen, de verschuiving van lijngebonden OV van aanbod gericht naar vraag gericht, dat is natuurlijk een hele chique manier om te verhaspelen, dat je dan zegt van ja, weet je, als er gewoon weinig vraag is, dan kan je toch nog steeds OV aanbieden. Maar hierachter zit natuurlijk het idee van, nou, als er weinig vraag is, dan stoppen we gewoon met die lijn. Want dan er zitten te weinig mensen op die stoelen. En natuurlijk zijn er juist in ons gebied veel onrendabele lijnen. Maar als je die onrendabele lijnen opheft, ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen openbaar vervoer meer.
Meneer Van Zijn?
Dat hebben we ook nog gekregen.
U heeft hem niet. Dus als u even pauze kunt houden, ik krijg de indruk dat u me niet zo goed hoort.
Ik hoor heel veel echo.
Mevrouw Muller, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Ransijn, ik zoek heel even wat u nu precies wil bereiken. Hè? Want als u wensen en bedenkingen mee wilt geven, dan zou het heel prettig zijn als u die hard formuleert en niet alleen maar vragen stelt aan het college, maar een wens en bedenking zo formuleert dat wij kunnen besluiten of we het daarmee eens zijn dat die ingediend gaat worden. Want dat zal uiteindelijk niet het college zijn die ze gaat indienen. Dat moet echt de Staten zijn. En uw opmerking over dat aanbod en vraaggericht, ik vind hem wel heel makkelijk om te veronderstellen dat als er meteen weinig aanbod is voor een lijn, dat vraaggericht niet goed kan zijn. Vraaggericht kan echt een hele mooie oplossing zijn. En het mooie is wat er nu in staat in het stuk, is dat dat alleen maar kan met instemming van de provincie. Dat is ook meteen misschien een beetje een antwoord op de vraag van mevrouw Schotman. Het is juist mooi dat er gekeken wordt naar andere manieren van openbaar vervoer, anders dan de klassieke lijnbussen. Dus ik snap niet precies waar uw zorg zit.
Meneer Van Zijn, waar zit uw zorg?
Ja, ik denk ook aan de manier waarop mevrouw Muller haar vraagstelling insteekt, dat het waarschijnlijk ook hopeloos is om haar te overtuigen van het feit waar mijn zorg zit. Want ze begint met een stellingname over het feit dat ik geen vragen zou moeten stellen. Ik probeer aan te stippen dat de vragen die ik destijds gesteld heb, waarvan de gedeputeerde toegezegd heeft dat hij ze zelf beantwoordt, dat dat nog steeds niet gebeurd is. Dus ik neem aan dat ik wel even de gelegenheid mag hebben om dat aan te stippen.
Dat is vandaag aan mij. Gaat u verder.
Ik heb u niet horen protesteren, dus dan ga ik ervan uit dat het... De laatste punt die ik gemaakt heb, en het ging over het feit dat wij, als je overgaat naar elektrificering, dat je dan ook rekening moet houden met de betrouwbaarheid, of beter gezegd de onbetrouwbaarheid van elektrische bussen. Ook daarin hebben we in het programma van Eisen, en ook geen antwoord in het programma van Eisen, en ook geen antwoord van de gedeputeerde gehad. Want je kunt overal, over het hele jaar en over alle lijnen kun je wel zeggen van er wordt een verbeterplan of er wordt gecompenseerd of zo. Maar het gaat natuurlijk om het feit dat als een bus uitvalt omdat hij pech heeft, dan wordt die rit niet gedaan. En daar was de vraag voor bedoeld. En zeker als je heel laag frequent rijdt. Dus dat zijn allemaal redenen om toch met wensen en bedenkingen te komen. En daar zullen wij ook mee komen. En... vandaar ook, mevrouw Muller zegt het al, maar geeft er geen inhoud, de invulling aan. Je kunt zeggen, vraag gestuurd, dat kan heel mooi zijn, maar dan moet je dat natuurlijk wel gaan regelen. En het enige wat er staat, en ik wil het ook best wel voorlezen, heb ik de vorige keer ook gedaan, daar waar de vervoervraag gering is, kan de vervoerder voorstellen doen om het lijngebonden OV te verschuiven van aanbodgericht, met de vaste dienstregeling dus, naar vraaggericht met meer flexibel openbaar vervoer. Maar de regie daarover zit bij gedeputeerde staten. En ik heb toen aan de gedeputeerde de vraag gesteld, gaat u dan zelf voor openbaar vervoerbedrijf spelen? En daar heb ik dus geen antwoord op gehad. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Als een OV-bedrijf daar op een gegeven moment naartoe over wil gaan, dan kan hij het wel uit zijn handen willen laten vallen, maar het antwoord moet bij GS vandaan komen. Nou, wij hebben in onze, ja, 21 heeft nagedacht over dit probleem en heeft gezegd, kijk, wat ons betreft, dit is onze bedenking, en wat wij zouden willen is dat die mobility as a service, die nu uitgesloten is van deze concessie, om die juist wel in deze concessie op te nemen. Dus dat wij niet alleen aangeven, als je dan toch vindt dat je die grote bus niet meer wil laten rijden, vooral luchtverplaatsend, waarom ga je dan niet in plaats daarvan een Maas-product aanleveren? En laten we dat dan vooral wel meenemen in deze concessie. Dan hebben we twee vliegen in één klap. En uiteraard moet je dan ook dat uitvragen in de concessie, want dan kun je zien hoe goed de verschillende concurrenten het beste product daarvoor kunnen leveren. Nou, vervolgens, nogmaals, dat was mijn bedenking tegen die verplichting om groene stroom af te nemen. Ik heb het in de vorm van een vraag gesteld. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Alleen maar het antwoord dat ze de zin niet konden vinden. En ook daar gaan wij een wens voor inrichten dat wij juist deze verplichting laten vallen, omdat het, zoals de EG het ook bedacht heeft, je moet het net inregelen, maar niet het net uit. Dus waarvan vinden wij dat die bepaling afgezwakt dan wel geschrapt moet worden. En dat zullen wij ook voorstellen in een amendement. Tot zover, voorzitter.
Hartelijk dank, meneer Ranzijn. U hoort me inmiddels weer. Ik ga naar mevrouw Muller van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de VVD ligt er wel een duidelijk plan van eisen voor de nieuwe OV-concessie. We zijn van mening dat er een duidelijke vraag ligt die voor de reizigers en de provincie een betaalbaar en toekomstgericht OV zal opleveren. En het is goed dat er ten opzichte van de vorige keer een aantal aanpassingen zijn gedaan. Zo is op voorhand al gekeken naar de mogelijke impact van COVID-19. En wij zijn wel blij dat er in de concessie opgenomen is dat er ruimte is om in plaats van aanbodsgericht vervoer, vraaggericht vervoer te realiseren. En het mooie daarvan is dat we daar als provincie ook nog toestemming toe moeten geven. Dus het is niet zo dat alleen maar de vervoerder dat kan bedenken. De VVD kan zich ook vinden in de verlenging van de concessieduur en aan de eisen die gesteld worden aan de duurzaamheid. Er is nog wel één ding wat we graag van de gedeputeerden wilden horen. In het programma van eisen staan niet de regels die een ordentelijke en eerlijke aanbesteding moeten waarborgen. Die zitten natuurlijk in de aanbestedingsstukken zelf. En ondanks dat dit grotendeels gespecificeerde of gestandardiseerde aanbestedingsstukken zullen zijn, willen wij toch graag van de gedeputeerden horen of daar nog iets in is veranderd in die bepalingen, zodat we een debakel als de vorige keer kunnen voorkomen. En dat horen we graag nog voordat we besluiten of we wel of geen wensen of bedenkingen hebben. Dank u.
U heeft nog een interruptie van de heer Ranzijn.
Ja, voorzitter. Ik hoor mevrouw Mullers zeggen dat ze heel blij is met het feit dat, dat er nu een mogelijkheid geboden wordt in het nieuwe PVE om van aanbodgericht naar vraaggericht te gaan. Kijk, we zaten nu helemaal niet over een concessie te praten als de gedeputeerde het niet ineens bedacht heeft dat hij een hele concessie die al dus een uitermate goed aanbod wat we hadden, waar helemaal geen flexibiliteit in zat, maar gewoon keiharde lijnen waar iedereen op kon vertrouwen. Maar dat die is ontdonden, die concessie. En een heel zwaar middel vinden we dat, maar het vooral ten nadele van alle mensen die van het openbaar vervoer gebruiken. Want nu krijgen we een sterk verschraald aanbod, vanzelfsprekend. Maar vervolgens is mevrouw Müller heel blij met het feit dat er een mogelijkheid is geboden om het toch verder te verschalen. En dat moet mevrouw Müller mij toch wel eens uitleggen waarom ze daar blij mee is. Het lijkt mij eerder een knieval vanuit de provincie om te zorgen dat er dan toch nog maar partijen zijn die zich een beetje erin inschrijven. Zou ik graag het antwoord op weten.
Mevrouw Müller?
Ja, u noemt het verschraling en ik wil dat zo niet zien. We komen het gewoon op een ander moment, dat we in een ander tijdperk waarin we moeten kijken naar een andere manier van OV. En dat is wat we gewoon moeten gaan doen. We zien dat er minder vraag is in bepaalde delen over de rurale gebieden, noemde mevrouw van Schotmansen. Dat is gewoon een feit. En het zou toch mooi zijn als we dan juist naar vraaggericht aanbod kunnen, een vraaggericht OV kunnen gaan in plaats van aanbodsgericht. Want als die bus alleen maar leeg rijden, daar heeft niemand lol van. Hoe mooi kan het dan zijn dat je gaat kijken op een andere manier om het OV aan te bieden en juist naar te kijken naar de vraag en daarop in te spelen. Ja, dat is nou precies wat we moeten doen. En daar geeft deze concessie dus ruimte toe.
Mevrouw Schotman meldt zich ook voor een interruptie.
Ja, inderdaad, voorzitter, voor mevrouw Müller. Want zij schetst een heel rooskleurig beeld. Die ten dele natuurlijk ook realistisch is, laat ik dat voorop stellen. Van rurale gebieden zul je naar andere vormen van openbaar vervoer moeten gaan kijken. En daar zit denk ik wel even een verschil. Dat de manier waarop het nu in deze concessie is gesteld, dat het geen openbaar vervoer meer is. En u geeft al aan van ja, GS besluit hierover om daar wel en niet mee te gaan. Maar we weten ook allemaal hoe de realiteit dan in elkaar steekt. Van de concessiehouder meldt zich bij de autoriteit en zegt van nou, deze lijnen krijg ik niet meer rendabel gedraaid en ook niet meer weggeschreven op andere lijnen. Ik maak het even heel simpel. Geachte provincie, als u dit wil als u het belangrijk vindt om dit voor te zetten, dan zal er geld bij moeten. Dus daarom zou ik wel, op zich zou ik nog voor een deel kunnen meegaan in die redenering van, nou, de provincie besluit uiteindelijk, maar dan wil ik nu graag op voorhand wel de garantie van de provincie van GS willen hebben dat er geen geld bij moet. Niettemin blijf ik bij het tweede punt, dat de mogelijkheid dus bestaat om dan andere vormen wel van vervoer aan te bieden, vraaggericht, maar het is geen openbaar vervoer. En in die zin vond ik wel het punt wat de heer Ranzijn maakte interessant, van waarom is het niet mogelijk, en daar ben ik ook wel benieuwd naar, om een module in te, op te nemen in deze concessie, die zeg maar de Maas. En dan denk ik van, zijn we dan niet meer fair play bezig voor de hele provincie Flevoland, dat we wel garant staan voor een vervoersaanbod, die ook inderdaad vraaggericht kan zijn. Dus hebben we dan niet gewoon alle oplossingen bij elkaar? Mevrouw Müller, hoe kijkt u daarnaar?
Ik ga, bedankt voor het eindigen met een vraag, mevrouw Schotman. Ik ga via meneer Ranzijn even terug naar mevrouw Müller, want die heeft zich ook nog een keer gemeld. Tenzij u een interruptie heeft op mevrouw Schotman natuurlijk, dan maakt u het mij wel heel ingewikkeld.
Nee, dat zal ik u niet aandoen hoor. Het is een aanvulling op mevrouw Müller, omdat zij leek de kant op te gaan dat de flexibele invulling, zeg maar, als alternatief voor een vaste lijn, dat niet openbaar vervoer zou zijn. Maar dat is uitgesloten in de nota van uitgangspunten. Dus de nota van uitgangspunten geeft aan dat als er alternatieve vervoersvormen niet mogen opgenomen worden in de concessie, moet alleen openbaar vervoer zijn. Maar goed, dat kan nog steeds een Maasproduct zijn, maar het mag niet een, zeg maar een gaan concurreren met het MKB. Dat wil ik nog eventjes een aanvulling meegeven.
Mevrouw Müller?
Ja, dank u voorzitter. Wat ik een beetje jammer vind, is dat we wel heel erg kijken naar het traditionele openbaar vervoer. Volgens mij zijn er openbaar vervoer is niet alleen maar een lijnbus die rijdt. En dat moeten we volgens mij voor ogen gaan houden. En dat is ook wel de uitdaging waar we voor staan, vooral in sommige gebieden. Dat je inderdaad het openbare karakter wel heel erg wil behouden, maar dat je het ook op een andere manier kan inrichten. En dat we daar nog niet alle vormen voor weten, dat mag ook duidelijk zijn. Maar dat is zo meteen aan degene die de concessie krijgt, om daar de goede voorstellen voor te doen, zodat het openbare vervoer gegarandeerd is, maar het wel vraaggericht kan. Ja, en volgens mij geeft die ruimte, geeft deze concessieaanvraag juist die ruimte om dat te gaan gaan onderzoeken hoe het dan op de beste manier kan.
We gaan nog één keer via mevrouw Schotman en de heer Ranzijn terug naar mevrouw Müller. Maar dan ronden we deze discussie denk ik af. Mevrouw Schotman.
Ja, is, prima voorzitter. Want ik protesteer eigenlijk tegen wat mevrouw Müller inbrengt. Dat wij blijven denken in de traditionele OV-lijnen. Dat is niet waar.
Helder. Dat is een mooi statement. Jammer dat er geen vraag aan het eind zat deze keer. Meneer Ranzijn.
Ja, dan maak ik hem toch even af, want in aanvulling op mevrouw Schotman. Het is nou juist het punt van jaar 21, en volgens mij ook heb ik mevrouw Schotman dat net horen zeggen. Maar laat ik mijn vraag stellen in de vorm van, interruptie stellen in de vorm van de vraag. Is mevrouw Müller het niet met ons eens dat als je dus van tevoren weet dat je vaste lijn met je grote bus die leeg zou rijden, als je dat op je af ziet komen, dat je dan in de concessie nou juist moet gaan regelen dat in het totale aanbod alternatieve producten al meteen in het voorstel zitten. Dus bijvoorbeeld al in de vorm van een Maasproduct. In de plaats van dat je zegt, nou ja, we zien het wel. En op een gegeven moment komt er dan misschien een punt waarop die bus leeg is. Ja, we weten natuurlijk wel dat openbaar vervoerbedrijven daar ook zo hun methodes voor hebben om te zorgen dat een lijn onaantrekkelijk wordt. En dan heb je je argument al klaar liggen. Nee, laten we nou juist, nu partijen in concurrentie met elkaar zijn, laten we nou juist, dat is nou juist ons punt, de Maasachtige producten, de flexibele producten, de alternatieven voor de grote bus, nu meenemen in de concessie.
De vraag is helder, mevrouw Müller.
Nou, ik weet niet of de vraag heel helder is. Dit is natuurlijk wel de vraag waar we voor staan de komende jaren. En waar je hem dan inkopt, vind ik ook nog wel een interessante. Dus in die zin kan ik wel met u meegaan. Maar waarom zou degene die de concessie geeft ook niet met andere voorstellen kunnen komen die daar ook bij passen? Dus het hoeft elkaar toch niet uit te sluiten. En dat is waar ik heel even naar zoek. En ik denk dat we allemaal zien dat er openbaar vervoer in bepaalde delen van onze provincie. Ja, ik zie, volgens mij kan het allebei wat u zegt. En volgens mij is juist die opening die nu geboden wordt door meer het vraaggerichte te doen, de juiste gang van zaken.
Maar voorzitter, als ik er nog op reageer mag, dan is het toch ontzettend jammer dat we...
Dat als niet nu dat je dan ook even op mijn antwoord wacht, maar goed.
Sorry?
Het is wel sympathiek als u dan ook even op mijn antwoord wacht, maar gaat u verder.
Nou ja, u had aan het begin ons juist gestimuleerd om vooral het gesprek met elkaar aan te doen. Dus dan moeten we het momentum er ook een beetje in houden.
Ja, de voorzitter. Hè? Maar gaat u, reageert u maar even.
Ja. Kijk, natuurlijk zien wij in dat er ook best wel met moderne technologie, vooral moderne communicatietechnologie, dat je alternatieven kunt bieden. Maar ons punt is nou juist, in ieder geval het punt van jij in de 20, en het proef bij het CDA ook sympathie voor dat punt. Laten we nu juist het moment waarop je die concessie uitvraagt, is het moment waarop je ook aan partijen kunt vragen om dat in het pakket mee te doen. Maar dit wordt nou juist uitgesloten in deze concessie. Dus het is een ontzettende gemiste kans. Ik zou graag van mevrouw Muller willen weten of zij met ons het gesprek wil aangaan om dan toch te kijken hoe wij deze concessie door middel van een wens rijker kunnen maken, zodat die ook meteen een stimulans is naar de aanbiedende partijen om na te denken over een alternatief voor de reguliere lijnbus op, laten we zeggen, de magere lijn.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Sorry, meneer Ranzijn, maar voordat ik naar mevrouw Muller ga, ga ik even via meneer Van Rooij, want die had ook een interruptie op mevrouw Muller.
Ja, voorzitter, dank u. Hebt het gesprek natuurlijk aangehoord. En laten wij vooropstellen, wij staan, net zoals het CDA ook, met betrekking tot de zeelijnen en de rurale gebieden. En zeker omdat er een vergrijzing in de polder plaatsvindt. Ik wilde eigenlijk vragen aan de VVD, aan mevrouw Muller. Kijk, een goede concessie die bestaat zowel uit lusten als uit lasten. En om te voorkomen dat er alleen maar de lusten worden genomen straks en de lasten opzij worden geschoven, bent u het met 50 plus eens dat we dan op zijn minst een minimale niveau van service moeten gaan inbouwen om ook die onrendabele aspecten, die juist zo belangrijk zijn vaak voor oudere mensen in de polder, die mobiliteit niet hebben, om die in ieder geval te borgen in de concessie.
Mevrouw Muller?
Ja, ik mag het woord traditioneel dan weer niet gebruiken, dus dan moet ik oppassen wat ik zeg. Maar wat meneer Van Rooij vraagt, is wel vast te houden aan de oude systemen. Terwijl misschien juist in de dorpen waar de doelgroep waar u het op heeft doelt, misschien juist heel goed is als we daar het huis tot huis gaan doen. Dus ik snap niet precies wat u bedoelt en waarom u daar zo bang voor bent. Op de uitdaging van de heer Ranzijn, ik zou best nog een keer met hem in gesprek willen gaan om te kijken of we dan toch nog een wens of een bedenking mee moeten geven waarin we juist de concessie de bedrijven vragen om juist creatief bezig te zijn en te zorgen dat aanbodsgericht niet verschadend werkt, zoals u dat dan noemt.
Meneer Van Rooij heeft nog een interruptie wat mij betreft. Is dat, dat zei ik net bij mevrouw Schotman ook al, maar even de laatste. En dan gaan we even door met wat andere sprekers. Meneer Van Rooij?
Ja, dit is mijn alleen een reactie. Verder had ik nog niet zoveel gezegd, voorzitter. Het verbaast me overigens dat mevrouw Muller ons traditioneel noemt. Want juist in haar denken is ze vrij traditioneel. Wij hebben namelijk niet gezegd in deze dat een alternatieve vervoersmiddel niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren binnen de concessie. Dus met andere woorden, daar staat niet een bus van 45 mensen. Het moet altijd een bus van 45 mensen zijn. Dat kan ook vraaggericht zijn naar kleinere busjes, bij wijze van spreken, of zelfs andere middelen van vervoer. Alleen het moet wel verankerd worden in de concessie, zodat uiteindelijk die service, dat er een minimale service level agreement is tussen binnen die concessie, om ook te zorgen dat juist die gebieden die dan vaak tussen de wal en het schip vallen, om die ook te voorzien. En dat hoeft absoluut niet, zoals u zegt, mevrouw Muller, in een traditionele manier zoals u net zei. Want dat kan wat ons betreft ook best wel flexibel zijn met hetgeen wat men aanbiedt. Alleen nul is niet de flexibiliteit.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Nou, vooruit, maar daarna ga ik echt naar meneer Simons, hoor.
Ja, maar er wordt mij een vraag gesteld. Dat traditionele...
Meneer Van Rooij niet uitdagen.
Nee, maar het traditionele waar ik op doelde is dat u vasthoudt aan die zeelijnen. En die zeelijnen zijn natuurlijk wel een traditionele manier waarop we het ingericht hebben. Dus als u daarmee bedoelde dat u juist kijkt naar dat vraaggerichte aanbod, dan ben ik het met u eens.
Nou, dat lijkt me een mooi moment om over te stappen naar de heer Simonsen. U lijkt elkaar iets gevonden te hebben. Meneer Simonsen.
Voorzitter, ik had eigenlijk geen opmerkingen meer. En ik had eigenlijk ook het woord niet gevraagd. Dus.
Heb ik dat verkeerd? Dan zat hij bij mij bovenaan het lijstje, maar dan was hij nog bij een ander punt. Excuus. Mevrouw Kers.
Ja, voorzitter, goedenavond. Ik heb een beetje last van instabiel internet, dus ik hoop dat mijn bijdrage goed te horen is zo. Tijdens de beeldvormende sessie hebben wij aangestipt dat we blij zijn dat in het ontwerpprogramma ook eisen onder de aandacht is gebracht, eisen met betrekking tot de duurzaamheid. Wij hebben daar toen een aantal vragen over gesteld. En die antwoorden daarop, ja, die brengen ons toch ook weer tot een aantal vragen, want daar zijn we ook niet helemaal tevreden mee. En het eerste punt wat ik onder de aandacht daarin wil brengen is het punt van de biomassa. We hebben gevraagd of de gedeputeerde ermee bekend is dat onder de richtlijn die genoemd wordt ook stroom valt die wordt opgewekt middels biomassa-centrales als groene stroom. En als antwoord daarop kwam ook dat aangegeven is dat het een bestuurlijk besluit is geweest om geen soorten groene stroom uit te sluiten. Maar biomassa is wat ons betreft geen groene stroom. En in het verlengde daarvan hebben we natuurlijk recent ook gesproken bij de behandeling van de bossenstrategie over de uitbreiding van bosgebied binnen Flevoland, hoe noodzakelijk dat is. En ja, daar past dan natuurlijk niet in dat we dan regionaal ook weer meer moeten gaan kappen om in de stroom van ons openbaar vervoer te gaan voorzien. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat zero-emissie hier echt betekent van uitlaat tot oorsprong. En wij zouden graag zien dat het ontwerpprogramma aangepast wordt en dat biomassa dus uitgesloten wordt als optie van groene stroom binnen deze concessie. En wij ontvangen daar graag nog een antwoord op. Dan hebben wij een vraag gesteld over wat als er nu regionaal tekort onvoldoende capaciteit zou zijn aan groene stroom. Daar kwam het antwoord op. Ja, daar zijn wij ook bang voor dat dat zou kunnen ontstaan. Daarom hebben we er een wens van gemaakt en niet een eis. Ja, dat klinkt dan toch een beetje vrijblijvend en nodigt ook niet echt uit tot veel inzet. Dus wij zouden toch hier graag ook nadenken over een wat minder vrijblijvend alternatief. En daar gaan we zelf ook nog over nadenken. Maar ik wacht eerst ook even op het antwoord van mijn eerste vraag daarin af. Dan hadden we ook een vraag over de verhouding van die 259 bussen tot het totaal aantal bussen. Daarop is het antwoord gekomen, ja, we hebben nu diverse redenen om niet te kunnen schatten om welke totale capaciteit aan bussen het gaat. Ja, dat vinden wij ook wel een beetje makkelijk. En ik wil toch graag wel die inschatting kunnen maken van waar hebben we het nou over? Over hoeveel bussen hebben we het totaal? En dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om in ieder geval een reële schatting te maken. We weten hoe het was, we weten hoe het is. We weten wat we enigszins realistisch wellicht kunnen verwachten. En ja, wij willen toch graag een wat beter beeld hebben dan dit wel heel ruime beeld. Ja, tot zover mijn bijdrage voor nu.
Dank u wel, mevrouw Kers. We gaan even kijken hoe ver gedeputeerde straks komt met de beantwoording. En anders kunt u natuurlijk amendementen indienen in de besluitvormende vergadering. En ik ga door naar meneer Kok van de PVV. Meneer Kok, goedenavond.
Ja, goedenavond, voorzitter. Ja, mijn fractie maakt zich toch enige zorgen over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Je leest het overal. Passagiersaantallen dalen, inkomsten dalen en je ziet dat terug in zeg maar, de risico's van afschaling van dienstregeling, snijden in dienstregelingen. Het is een beetje de rode draad in het verhaal. Je ziet ook dat dit fenomeen weerspiegelt zich in het programma van eisen. Verleden keer ook gezegd, nieuw programma van concept stelt ook ruimte bieden aan de vervoerder. Daar komt de introductie van de onzekerheid. Nieuwe eisen voor een ademend contract. en de mogelijkheid voor aanpassingen tijdens de concessie. Wij snappen best dat de flexibiliteit in de concessie ingebouwd moet zitten, gegeven de onzekerheden. Maar je moet ook proberen te streven naar een zeker evenwicht en het doel voor ogen proberen te houden van adequaat, betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer. En de grote vraag die ons puzzelt, is dit nou voldoende afgegrendeld in de nieuwe concessie? Hoe houden wij nou grip op dit fenomeen, op dat doel? Want de deur wordt misschien toch erg wijd opengezet met als mogelijke consequentie van ja, dan ga je me bijbetalen als je meer wil. En ik snap de spanning in het contract wel en dat het niet anders kan, maar zeker niet dat je kan terugvallen op het vorige contract. Dat is tamelijk rigide. Dat kan niet meer in deze tijd. Maar hoe bewaak je nou zeg maar dit service niveau? En tenslotte heb ik nog opmerkingen over de aandachtspunten in het statenvoorstel. Daar staat ook, ja, PS, als de concessie is gegeven, word je wel geïnformeerd over wie het gekregen heeft, wie het gaat doen. En dan krijg je hooguit nog een driejaarlijkse evaluatie van de concessie en een jaarlijks beperkte informatie over de ontwikkelingen van het gebruik van het OV. Tegen de achtergrond die ik net schetste, vind ik dat eerlijk gezegd wat magertjes. Ik bedoel, er kunnen zich zoveel ontwikkelingen voordoen in de loop van de 12 of 13 jaar dat die concessie duurt, dat wij mogelijk het zicht verliezen en ook geen aanpassingen meer zouden kunnen voorstellen. Dus hoe ga je om met de grip, gegeven het doel, en we snappen het dilemma tussen de vervoerder en de concessieverlener, maar er moet een soort evenwichting te vinden zijn. Tot zover, voorzitter. Ik hoor graag het antwoord van de gedeputeerde.
Dank u wel, meneer Kok. Ik ga naar meneer Van Rooy voor zijn eerste termijn.
Beste voorzitter, ik had mijn eerste termijn min of meer al kapt in mijn vraag opgenomen net rondom de C-lijnen. Wat dat betreft liggen wij op de lijn van het CDA met betrekking tot de C-lijn.
Helder. Dan ga ik naar mevrouw Visser van D66 en daarna lijkt het erop dat we naar de gedeputeerde gaan. Tenzij ik iemand vergeten ben, maar dan is dit het moment om nog even in de app dat aan te geven dat ik je vergeten ben. Mevrouw Visser, D66.
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad goed om te zien dat er sinds de vorige versie een aantal aanpassingen zijn gedaan. Wel heb ik een vraag aan de gedeputeerde. Bij punt 6.3 over duurzaamheid wordt gesproken over zero-emissiebussen. Alleen is voor mij niet duidelijk of alle bussen emissievrij zijn. Of gaat het alleen om de nieuwe bussen? En tot slot wil ik nog even reageren op de suggestie van het idee om Maas onderdeel te maken van de concessie. Dit lijkt ons geen goed idee, vooral niet als dit een harde eis gaat worden. Want hiermee sluit je bedrijven uit en de markt moet toegankelijk zijn voor iedereen. En dus mogen er geen gespecialiseerde aanbieders uitgesloten worden. Tot zover.
Hartelijk dank. De heer Ranzijn heeft een interruptie voor u nog, mevrouw Visser. Blijft u nog even hangen. Meneer Ranzijn.
Ja, voorzitter. Ik ben heel benieuwd hoe mevrouw Visser daar nou op komt dat er dan bedrijven uitgesloten gaan worden. Dat zou ik graag uitgelegd zien.
Mevrouw Visser.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, wanneer bepaalde bedrijven geen Maas-functionaliteit aanbieden, kunnen zij zich dan niet inschrijven op deze concessie. Dus daarmee worden bedrijven uitgesloten. Dus zo ben ik bij deze gedachte gekomen.
Voorzitter.
Meneer Ranzijn.
Als bedrijven zonder bussen inschrijven, dan worden ze ook uitgesloten. Dus heeft u nog een mogelijk ander antwoord dan dat? Of is dit het?
Mevrouw Visser?
Ik vind mijn antwoord duidelijk zo.
Helder, u moet het ermee doen, meneer Ranzijn. Dan heb ik via de app niet aangegeven gekregen dat ik iemand vergeten ben. Dus compliment mezelf weer tot nu toe. Dan ga ik naar de beantwoording van de gedeputeerde in de eerste termijn.
Ja, dank u, voorzitter. Ben ik te horen en ben ik te zien? Want dat kan ik zelf niet bekijken.
Ja, zeker. Er zit wel een ritsel op de lijn. Ja. Dus misschien kan even checken of zijn microfoon uit kan. En dan met meneer De Reus kan volgen. Tenzij meneer De Reus zelf zo ontzettend aan het wapperen is met blaadjes. Maar dat denk ik niet. Meneer De Reus, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Nee, ik probeer zoveel mogelijk digitaal te doen, dus ik ben niet met blaadjes aan het wapperen. Nu verdwijnt mijn beeld helemaal. Of ben ik wel zichtbaar bij u?
Ja hoor, nee, gaat u vooral door.
Oh, oké. Ja.
Ik grijp als we u niet meer zien naar voren. Dat is misschien, dat hoeft u niet elke keer te vragen. Gaat u gang.
Prima. Ja, prima. Oké, dan even een aantal vragen. Allereerst wat de concessie beoogt, en dat is ook wat GS beoogt en ook PS, en daar vinden we elkaar in. Wij willen allemaal een goed en een toegankelijk OV voor iedereen. En met name dus voor de Flevolanders, want daar zit ik voor. Ik zit hier niet voor Overijssel en voor Gelderland. Maar dat is onze doelstelling en dat is ook wat deze concessie beoogt. Daar wil ik graag mee beginnen. Dan ga ik de vragen langs en ik pak de volgorde die ik voor mezelf heb opgeschreven, omdat dat wat makkelijker maakt. De vraag van mevrouw Visser, zero-emissiebussen. Ja, de nieuwe concessiehouder. En er was ook een vraag, hoeveel bussen heb je dan nodig? Kan je dat inschatten? Dat was een vraag van mevrouw Kers. Nee, dat laten wij aan de vervoerder over. Die komt met uiteindelijk een vervoersaanbod. En dat wordt getoetst. En daar hoort een aantal bussen bij. En dat gaat de vervoerder aangeven. We hebben wel gezegd dat in de nieuwe concessie, want we kunnen natuurlijk wel een ruwe inschatting maken, dat minimaal 90% van de bussen die moet die overnemen van de huidige concessiehouder. Dat zijn die zero-emissiebussen. Als hij ze allemaal nodig heeft, die 259 waar het nu om gaat, dan zijn die ook zero-emissie. Sowieso. Heeft hij er meer nodig, dan mag hij de eerste paar jaar die extra bussen boven de 259, die hij dus niet hoeft over te nemen, die mogen ook niet zero-emissie zijn. Dat zijn dan dieselbussen, maar die moeten wel binnen een paar jaar, ik dacht 1 januari 2026, alsnog zero-emissie zijn. Daar heeft dan een nieuwe concessiehouder heeft daar enige ruimte in om te gaan inpassen. Ik denk dat ik daarmee de vraag van mevrouw Visser heb beantwoord. De heer Kok had het over flexibiliteit. Hij vraagt eigenlijk, hoe zit dat nou? Nou, GS stelt, gereputeerde staten, stelt uiteindelijk het vervoerplan vast en bewaakt ook het aanbod. De vervoerder heeft wel een bepaalde vrijheid, want hij is opbrengstverantwoordelijk en hij moet een bepaalde professionele expertise kunnen inzetten. Maar wij bewaken uiteindelijk als GS het vervoerplan. Want op het moment dat er een concessiehouder de concessie gegund wordt aan vervoerder A, dan gaan wij met die concessiehouder, dus A in dit geval, gaan we in gesprek over het vervoerplan wat hij gemaakt heeft. En dat toetsen wij op de kwaliteit. En daar staat GS voor aan de lat. Dus zo denk ik dat ik de vraag van de heer Kok beantwoord heb. Mevrouw Kers had een vraag over biomassa uitsluiten. Ja, dat is een bestuurlijke keuze geweest. Als mevrouw Kers het daar niet mee eens is, en ik begrijp gegeven de commotie dat een punt is, dan kan ik alleen maar adviseren om daar een amendement over in te dienen, dus een wens en een bedenking feitelijk in te dienen, dat biomassa, groene stroom, eruit valt. En dan moeten wij dat meenemen bij alle andere wensen en bedenkingen en dan uiteindelijk een keuze maken. Ik heb denk ik ook al de vraag van mevrouw Kers beantwoord met het aantal bussen. Een vraag over de aanbesteding. Hoe zorgen wij dat wij, ik vertaal het maar zo vrij, hoe zorgen wij dat wij niet meer de problematiek krijgen die de afgelopen aanbesteding heeft gehad? Hoe zorgen we voor een eerlijke en ordentelijke aanbesteding? Nou, ik denk dat wij dat ook gedaan hebben, maar we zijn wel aan het kijken naar het standaardformulier wat de vervoerders moeten invullen. We hebben een extra controleslag laten invoeren. Ook de statutair bestuurder moet nu een formulier ondertekenen waarin expliciet staat dat hij of zij instaat voor de juistheid van de in de inschrijving verstrekte gegevens en verklaart ook dat de inschrijving geen valse verklaringen bevat. We zijn bezig met de leidraad op dit moment onder de loep te nemen om te kijken van kunnen we die nog verder aanscherpen. Dus dat heeft onze zorg en ik denk dat wij een stap verder zijn dan de vorige keer om dat goed te bewaken. Dan waren er een aantal vragen gesteld, om te beginnen door de heer Ramzijn, over de groene stroom. Dat gaat inderdaad over artikel 60 van de richtlijn van de Europese Commissie. En daar feitelijk, ik zoek hem even op, het goede antwoord daarop probeer ik even naar voren te halen. De Europese richtlijn zegt inderdaad dat er geen verplichting is voor de aankoop van hernieuwbare energie. Maar de richtlijn verbiedt het ook niet. En we hebben een bestuurlijke keuze gemaakt om dat toch te eisen. En dat kan, want de richtlijn verbiedt dat namelijk niet. Het is een keuze van de provincies geweest. De tweede vraag ging met betrekking tot de elektrische bussen over vraaguitval en de zorg die de heer Ramzijn erover had. Nou, in het programma van eisen staat een artikel. En het nummer weet ik niet uit mijn hoofd, maar er staat een artikel in dat bij vraaguitval, dus er valt een bus uit, dat binnen een uur een vervangende bus ter plaatse moet zijn. En dat is op het ogenblik in alle concessies ook al zo geregeld dat de vervoerder een vervangende bus moet ter beschikking stellen binnen een bepaalde tijd. Dus volgens mij wijken we daar niet mee af. Dan kom ik op de vragen met betrekking tot de concessie en OV-vervoer. Laat ik zo zeggen, vraagafhankelijk OV of ander OV. En hoe zit dat in de concessie? Nou, in de concessie staat niet op dit moment geregeld dat ook een concessiehouder dat die kan aanbieden mobility as a service. Maar het wordt ook niet verboden. Vraag OV of mobility as a service of wat dan ook, mag je allemaal aanbieden. We nemen dat niet automatisch mee in de beoordeling, maar hij kan wel degelijk dat gaan aanbieden. Het rijden van het OV is gewoon het exclusieve recht van de vervoerder. En iedereen mag andere vormen van mobiliteit aanbieden. Om een voorbeeld te geven, we zijn bezig, en dat weet u ook als commissie, dat we bezig zijn een pilot op te zetten over mobility as a service in de Noordoostpolder. En daar werkt bijvoorbeeld de huidige vervoerder, Connection, die werkt daar ook aan mee, want die ziet ook de mogelijkheden om samen met andere aanbieders van vervoermiddelen om een beter OV of een beter vervoer op maat in die dunbevolkte gebieden te krijgen. Dat is onze zorg en onze plicht ook om te zorgen dat ook de dunbevolkte gebieden, de rurale gebieden met name, dat daar ook een goed vervoersaanbod wordt georganiseerd. Dat heeft onze aandacht en heeft ook onze zorg. Dus daar kan onder andere mevrouw Schotman en anderen kunnen daarvan overtuigd zijn. Dan is er trouwens ook al een reisplatform wat feitelijk al allerlei vormen van een Maasachtige vervoer aanbiedt. In Flevoland doen we vraagafhankelijk OV, dat is op bestelling. Dan rijdt een bus een vaste route en je belt en dan stopt die bij jouw huis of bij de dichtstbijzijnde halte. Kan je vervolgens opstappen. We hebben de buurtbussen in Flevoland. En in Flevoland hebben we ook in het bijzonder de regiotaxi die gebruikt wordt. En we zijn ook op het moment dat de concessie is aangeboden, gaan wij ook met de gemeentes in gesprek. En de gemeentes mogen trouwens ook wensen en bedenkingen indienen. Gaan we met die gemeentes in gesprek van oké, dit is het aanbod van de concessiehouder. En hoe kunnen wij zorgen dat binnen deze gemeente, als dat wat te schraal is, hoe kunnen we dat alsnog op een andere manier opvangen? Bijvoorbeeld bij de buurtbus of wat dan ook. Dat is allemaal in het vervoerplan van ons wat wij later gaan uitvoeren, uitwerken als GS zijnde, is dat voorzien. Dus ik snap de zorg, maar ik denk dat wij zowel met het programma van eisen onze vervoersverantwoordelijkheid voor het vervoerplan, dat wij zoveel mogelijk waarborgen hebben ingebouwd om te zorgen dat er een goed OV in Flevoland is, zo goed mogelijk. En er zit een bepaalde flexibiliteit in. Dat heb ik al geantwoord volgens mij bij de heer Kok. Dat vervoersplan moeten wij zorgen dat dat goed is. Ik loop even door de vraag heen. Heb ik dan ongeveer alles gehad? Ja, over, inderdaad nog even heel kort over de buurtbus. Vervoerders kunnen ook buurtbussen aanbieden. Die zitten ook in het programma van Eisen. Want ook de vorige concessie bevatte buurtbussen. En die kan de concessiehouder inzetten op lijnen waar dat gevraagd wordt. Er zijn op dit moment in Flevoland bijvoorbeeld ook al een aantal buurtbussen. Wat het niet mag doen, is buurtbussen, buslijnen vervangen door buurtbussen met vrijwilligers. Dat kan niet bij de inschrijving. Als op een later moment, en dat kan zijn bijvoorbeeld bij die evaluatie na 3 jaar, men tot de conclusie komt dat het beter op een andere manier georganiseerd kan worden, dan gaan we daarover in gesprek met de vervoerder en komen we tot een eventuele aanpassing. En we willen bewust elke 3 jaar die evaluatie doen om gedurende de concessie van 13 jaar voortdurend te kunnen bijschakelen op basis van ontwikkelingen in de OV-markt, laat ik het maar zo zeggen. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de vragen beantwoord heb. Maar als het niet zo is, dan merk ik het. Mocht ik op een bepaalde vraag, zoals die vraag van mevrouw Kers, niet het bevredigende antwoord hebben gegeven, dan staat er mevrouw Kers vrij om daarover, en dat ging dus over de biomassa, om een amendement in te dienen, zodat er een wens of een bedenking kan komen, als de meerderheid van PS dat ook in april honoreert.
Ik denk dat helder is inderdaad. Ik had zelf nog 1 vraag openstaan die ik niet helemaal concreet beantwoord heb horen worden van de heer Kok over de informatievoorziening aan de staten gedurende de looptijd van de concessie. Misschien heb ik even niet opgelet, maar...
Nee, die heb ik inderdaad niet beantwoord. Heel scherp van u, voorzitter. Volgens mij is de informatievoorziening die wij gaan doen, is op het moment dat er zijn 2 dingen. We hebben volgens mij heel duidelijk, dat heer Kok zei het ook, elk jaar krijgen wij een rapportage van de vervoerder. Die gaat naar GS. Die zal ik in ieder geval met de appreciatie doorzetten naar PS. En de evaluatie over 3 jaar, om de 3 jaar zullen wij ook met PS delen. Als wij tot de conclusie komen dat er veranderingen moeten komen, dan kom ik daar ook mee naar PS. Zoals ook de afgelopen jaren mijn voorgangers dat hebben gedaan.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Ranzijn een interruptie heeft. Maar voordat ik met die interruptie wil beginnen, zou ik eigenlijk even willen kijken of we daarmee, of we dan niet beter gewoon even een korte tweede termijn kunnen doen. Ik heb het idee dat er al best wel veel gewisseld is en ook onderling een goede discussie is geweest. Daar waar het antwoord niet bevredigend is geweest, denk ik dat een wens en of bedenking zeker op zijn plaats is in de vorm van een amendement. Zullen we dat op die manier doen, dat we even een korte tweede termijn doen en dan de discussie afronden? Kort is een relatief begrip dan, hoor. Dat moeten we maar even kijken hoe dat lukt. Maar ik hoop het volgende onderwerp ook nog af te kunnen ronden. Ik zie alleen meneer Ranzijn in beeld. Dus een tweede termijn is goed, meneer Ranzijn.
Ja, ik had gewoon een verhelderende vraag op de heer Reus.
Nou, dan mag u daar de tweede termijn mee aftrappen.
Ja, ik noem het dan een interruptie, maar goed. Ik zou graag, want de heer Reus kent zijn eigen programma vereisen natuurlijk wel zijn duimpje, neem ik aan. Maar kunt u mij laten zien waar dan uitdrukkelijk in het programma van Eisen wordt gevraagd dat er ook Maasproducten in de vorm van vervoer worden uitgevraagd? Want tot nu toe heb ik alleen maar eisen gevonden, of zinnen gevonden, die gaan over het delen van informatievoorziening voor billing achterzaken, dus betaling, dat men daarop aansluit op Maasplatform, maar niet zelf Maasvervoer aan. Dus dat als de gedeputeerde me daar wegwijzing kan helpen, dat wel gedekt is in de PVD, dan hoor ik het graag. Over die uitval, ik zie ook wel dat we de gebruikelijke eis stellen dat er binnen een uur een vervangende bus op zo'n lijn wordt ingezet. Maar mijn vraag ging juist om het feit, ja, dat is dat uur is gebaseerd op het feit dat je, hè, dan, je hebt in ieder geval vertragingen, want je moet natuurlijk wachten tot, je kunt een uur wachten voordat die volgende bus is. Als het heel incidenteel plaatsvindt, en met de huidige dieselbussen, die zijn reet betrouwbaar, dus dat gebeurt heel weinig. Maar met elektrische bussen, die zijn veel minder betrouwbaar, dus dat gebeurt veel vaker. Dat betekent dus dat je toch een slechter product aanbiedt. Want af en toe heb je, is het weer eens raak. Dan moet je weer een uur langer wachten tot die volgende elektrische bus eraan komt rijden. Dus zou het dan niet verstandiger zijn om, als je hetzelfde niveau van openbaar vervoer wil aanbieden, maar dan met elektrische bussen, dat je daar een scherpere eis over stelt. En ten aanzien van die richtlijn, kijk, het gaat niet om een artikel in de richtlijn zelf. Het gaat voor in de richtlijn aan de uitgangspunten van waar dan de richtlijnen op gebaseerd zijn. Dus die zijn veel sterker. Dat is hetgene wat het beleidsuitgangspunt is om richtlijnen op te formuleren. En de heer De Reus brengt het alsof het een soort vrijheid, blijheid is. Nou, dat zou mooi zijn als we dat allemaal, als we dat met alle Europese richtlijnen zouden doen. Maar dit gaat om een uitgangspunt hiervoor. En het uitgangspunt is, en ik ben wel benieuwd, nou ja, dat kan ik wel, laten we dan toch maar een tweede termijn van maken. Ik ben wel benieuwd waarom u nou vindt dat hetgene wat de EG als uitgangspunt heeft genomen, namelijk beste landen, lidlanden, stopt u nou maar gewoon zelf groene stroom in het net. Dan gaan de gebruikers vanzelf groene stroom gebruiken. En u draait het om. U gaat zeggen, ik verplicht een bedrijf die aan de overheid wil aanbieden om groene stroom uit het net te trekken. Of het er nou in zit of niet, hè, dan moet u dan maar, zien te regelen. Dat is precies het tegenovergestelde. Er zit een hele toelichting bij die richtlijn. Het is exact het tegenovergestelde als wat de bedoeling van die richtlijn is. Dus ik ben heel benieuwd waarom wij in Flevoland daar nou precies tegen ingaan. En als dat gewoon een bewuste keuze is, zo klinkt het wat de heer De Reus zegt, dan vraag ik me af of we dan niet een precedent hebben om nog meer van dat soort richtlijnen naast ons neer te gaan leggen. En tenslotte, de Partij van de Dieren heeft een terecht punt, vind ik, hè, over biomassa is geen groene stroom. En wij vanuit jaar 21 steunen wij graag de formulering van een amendement op dat gebied. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hansijn. Dan ga ik naar de heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil overigens beginnen met het bedanken van de gedeputeerde voor zijn heldere toelichting en uw attente behandeling van mijn openstaande punt. Dus dan laat ik daarmee beginnen. Ik had een klein vraagje eerder gezegd. Driejaarlijkse evaluatie van de concessie. Die wereld van openbaar vervoer, als ik het zo taxeer, is toch redelijk volatiel. Dynamisch in zijn bewegingen en in zijn ontwikkelingen. Gaan we niet bij zo'n driejaarlijkse evaluatie niet te veel achter ontwikkelingen aanlopen? Ik bedoel, is het niet zo dat GS meer vinger aan de pols zou moeten kunnen houden of willen houden en op die basis ook PS kunnen informeren gedurende de rit, om het zomaar plastisch te zeggen. Ik zou er toch voor willen pleiten, want dit vind ik wat erg lang duren voordat we dan weer iets weten. Is dat aan te passen? Is er iets mee te doen?
Ik denk dat er zeker iets mee te doen is, maar dan heeft u een amendement in te dienen om een statenvoorstel aan te passen en dit als wens en bedenking in te brengen, volgens mij.
Is er dan specifiek wensen of bedenkingen in ten aanzien van de concessie? Dit is een wat breder aspect van het statenvoorstel, denk ik. Zonder dat het wellicht direct tot een amendement zou moeten leiden, denk ik zelf, hoor. Maar goed, dat
we gaan even kijken op meneer. Zullen we dat doen?
Ja.
Mevrouw Kers wil nog het woord in de tweede termijn. En dan ga ik terug naar de heer De Reus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde even gedeputeerde De Reus bedanken voor zijn beantwoording en aangeven dat wij inderdaad ten aanzien van mijn vraag 1 en 2 een tweetal amendementen overwegen in te dienen. En de heer Ransijn dank ik dan in ieder geval op voorhand alvast voor zijn steun ten aanzien van de biomassa. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kers. Ik had ze zelfs al opgeschreven als voor mijn conclusie straks. Maar dat was blijkbaar voorbarig. Meneer De Reus, u heeft nog een aantal vragen van de heer Ransijn en één verzoek van de heer Kok, volgens mij.
Ja, dank u, voorzitter. Ik begin met het verzoek van de heer Kok. Driejaarlijks evaluatie, dat lijkt weinig. Ik denk dat als je na drie jaar een concessie hebt, dat je dan gaat evalueren. Want dat betekent niet dat je pas na 3 jaar gaat evalueren. Nee, je bent al bezig gedurende die 3 jaar om te ontdekken van wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. En mocht dat nodig zijn om eerder in te grijpen, dan kan het altijd. Maar formeel zeggen wij ook, we hebben een 3-jaarlijkse evaluatie ingebouwd om te zorgen dat we de vinger aan de pols houden. Ik denk dat dat voldoende is. Je moet ook een concessiehouder de kans geven om het goed uit te werken. Wij gaan ervan uit dat dat voldoende is, maar mocht dat niet voldoende zijn, dan gaan wij gewoon natuurlijk eerder met de concessiehouder in overleg. Maar we hebben gemeen 3 jaar, lijkt ons heel redelijk. Ik dacht dat in de oude concessie dat dat zelfs een langere periode was. Dus we hebben hem al iets teruggebracht. Ik denk dat dat oké is. En ik hoop dat ik de heer ook daarmee tevreden stel. Als wij signalen krijgen dat het aandacht behoeft, dan zullen wij zeker met de concessiehouder in gesprek gaan voor die 3 jaar. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dan de vragen van de heer Ranzijn. Eerst maar eens met betrekking tot die richtlijn. Ja, die richtlijn, artikel 60 uit die richtlijn, die beoogt feitelijk om producenten toegang te geven tot het elektriciteitsnetwerk. En daarbij zegt die artikel dat het geen verplichting is tot aankoop van hernieuwbare energie, maar sluit het ook niet uit. Dus wij werken niet tegen de richtlijn in. We leggen ook geen richtlijn naast ons. Dat is een interpretatie. Dat is gewoon een meningsverschil tussen de heer Ranzijn en mijzelf. Hij verbiedt het niet en wij passen dat gewoon toe. Daar kunnen we nog heel lang over discussiëren, maar daar worden wij het gewoon niet over eens. De vervangende bus, elektrische bus, dat is eigenlijk geen vraag. De heer Ranzijn heeft poneert een stelling dat die veel onbetrouwbaarder zijn dan dieselbussen. Dat een groot risico in zich neemt. Ik denk dat als ik zie hoe het nu loopt met in de nabuurprovincies Overijssel en Gelderland. Die zijn nu met een aantal maanden met de elektrische bussen bezig. Die hebben de eerste maand wat kinderziektes gehad, maar het lag nog niet eens aan de bus zelf, maar het lag aan andere zaken. Dat is inmiddels allemaal volgens mij naar bevrediging opgelost. En ik hoor daar tot nu toe van mijn collega's alleen hele positieve geluiden van. En niet omdat ze een believer zijn van die elektrische bussen, maar zij krijgen daar ook heel weinig klachten over. In het begin wel even, heel eerlijk, maar dat zijn de kinderziektes en die zijn inmiddels verholpen, want BYD heeft alle bussen naar aanleiding van die kinderziekte nemen ze die terug voor, hoe noem je dat, zo'n terugroepinspectie. En passen iets aan en dan gaat het weer helemaal oké. Dus volgens mij is het een stelling en is het geen vraag van de heer Ranzijn aan mij. De vraag met betrekking tot mobility as a service, dat hebben wij bewust buiten de concessie gehouden. Daar heb ik volgens mij al op geantwoord, omdat dat andere aanbieders van vraaggericht OV ook een alternatieve vormen de mogelijkheid geeft om dat in de markt te zetten. Maar het sluit ook niet uit dat de concessienemer, die uiteindelijk dus de aanbieders van de concessie, dat die dat ook meenemen. Dat mogen ze ook doen. Het is geen beoordelingscriteria, maar ze kunnen dat gewoon aanbieden. En ze kunnen ook in een later stadium, als blijkt dat toch in een ruraal gebied het toch op een andere manier moet, kunnen ze alsnog tot een andere vorm komen. Daar vindt dan weer een gesprek over plaats, omdat wij de verantwoordelijkheid hebben als GS voor een vervoerplan. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Nou, meneer Ranzijn heeft nog één interruptie. Ik gok zo, deze discussie is best wel uitgebreid gevoerd. Dus we gaan deze interruptie denk ik afronden. Maar dan is daarna wel een beetje de reactie, denk ik. Ja, als u er niet samen uitkomt, dan betekent dat er een amendement ingediend wordt. Meneer Ranzijn, u heeft nog een kansje om meneer De Reus te verleiden.
Nou, ik hoef de heer De Reus helemaal niet te verleiden, hoor. Ik wil aan de heer De Reus een meegeven dat het is natuurlijk heel mooi dat de heer De Reus zo enthousiast is over elektrische bussen naar maar liefst 2 maanden ervaring. Ze rijden toch wat langer in de wereld om. Dus daar baseer ik mijn kennis op. Maar je kunt natuurlijk ook het omdraaien. Is het niet verstandig om niet alleen in een concessie op te nemen dat je binnen een uur een vervangende bus instelt, maar dat je ook een bepaling opneemt die gaat over het totaal aantal keren dat soort storingen optreden?
Meneer de Reus?
Ja, en wat zou u zich daar dan bij voorstellen? Stel dat we zeggen, het mag 100 keer voorkomen. En als het dan 100 keer of 101 keer voorkomt, wat stelt u zich dan voor?
Meneer Van Zijn?
Ja, als u het heeft over wensen en bedenkingen, dan neem ik aan dat ik die programma vereisen voor hoef te gaan schrijven. Maar ik geef u mee dat als je een bepaling opneemt die gaat over het voorval dat je een bus moet vervangen binnen een uur, dat je dan ook kunt nadenken over hoe vaak mag dat dan voorkomen. Is het nou zo dat er dan helemaal geen bepaling in het programma vereisen daarover in staat?
Meneer de Reus, tot slot.
Ja, voorzitter, heel eerlijk. Zo tot in detail ken ik het programma van Eisen ook niet. Ik ken niet alle artikelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de heer Ranzijn daarover een wens of een bedenking indient. Zodat hij wordt meegenomen bij het totale aantal wensen en bedenkingen. Daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Dus ik nodig u uit, meneer Ranzijn.
Ik denk inderdaad dat het tijd is om een vergelijkbare conclusie te trekken als er zorgpunten zijn, bedenkingen, ook wel geheten, en of wensen, dan lijkt het me dat daar amendementen voor ingediend worden in de Provinciale Statenvergadering, waarvan de datum even niet weet, 28 april. Van 28 april. Ik zal mij niet wagen aan de conclusie dit een hamerstuk te maken, want ik heb verschillende partijen gehoord die overwegen of aangeven amendementen op het voorstel te zullen indienen. Dus dat gaat op die manier door naar de Provinciale Staten. Mijn voorstel zou wel zijn dat we dan niet de hele discussie die we nu onderling gevoerd hebben helemaal opnieuw doen, maar ons echt richten op de amendementen die daar op dat moment ingediend worden. Dat lijkt me, meneer de Reus.
Ja, voorzitter, ik moet even toch mijn antwoord aan de heer Ranzijn aanpassen, want ik krijg net een ambtelijke ondersteuning. Dat er staat in artikel 5.2.2, staat wel degelijk dat er maximaal 0,2% per maand uitval mag zijn. Dus de vraag van de heer Ranzijn zit wel degelijk in de concessie.
Waarvan akte? Dank u wel. Ga ik door met het afsluiten van dit agendapunt zoals ik daarmee bezig was. Amendementen zien we graag tegemoet. Het lijkt me goed om daar een... Meneer Heng heeft een ordevoorstel. Meneer Heng.
Nou, misschien iets te vroeg, voorzitter. U sluit even dit punt af en dan heb ik een ordevoorstel.
Ja, dan is het handig om me ook even dat te laten doen. Maar dit kan ook. We gaan het op die manier doen. Dus dit agendapunt is afgesloten en dan gaan we door naar agendapunt 6. Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong tussen haakjes van Lucifer. Meneer Heng heeft een ordevoorstel, heb ik begrepen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik merk op dat het al de tijd richting, het is 10:22, we kruipen richting 10:30. U heeft zelf aangegeven dat rond 10:45 de rondvraag gaan doen en dat u uiterlijk 11:00 de vergadering wilt sluiten. Dus ik merk op dat ik vrees dat er te weinig tijd overblijft om het volgende onderwerp fatsoenlijk te bespreken. En ik denk dat dat wel op zijn plaats is, ook omdat het een oordeelsvormende sessie is en hij niet beeldvormend is behandeld. Dus om recht te doen aan een fatsoenlijke discussie en behandeling van het onderwerp, stel ik wel voor indien er te weinig tijd is om het wel te verzetten.
Ik ben blij dat u mijn taak zo serieus neemt. Mijn voorstel zou zijn, tenminste wat ik aan u voor wil leggen, is... we hebben inderdaad een keuze. Ik denk dat de heer... hebben ze geen mensen gemeld voor de rondvraag. Dus daar hoeven we geen tijd voor in te ruimen. Dus er zijn eigenlijk twee opties. We gaan door. We maken dit agendapunt af. Maar dan moet u mij wel toestaan om een beetje op de tijd te sturen ook. Hè. Dus dan verwacht ik ook een klein beetje terughoudendheid en realisme in het aantal interrupties en de manier waarop we dat debat voeren. Dan gaan we het afronden. Dan zou ik zelf als richttijd zeggen, 11:30 is wel de uiterste tijd. De andere optie is, dan is het misschien praktischer om te zeggen, dan stoppen we eigenlijk nu. En dan doen we de behandeling volgende week. Als daar tijd voor is. Dat maakt het natuurlijk wel wat ingewikkeld. Dus volgens mij liggen die twee keuzes voor. Ik kijk even naar de griffier of er nog aanvullende keuzes zijn. Maar dit is het wel zo'n beetje. Dus naar mij. Ja. Dat kan een gevolg zijn van de planning. Ja. Dus ik zou graag... Ja, meneer Ismaili Aloui, ik heb u wederom gezien... maar ik ben bezig om een ordevoorstel van de heer Heng te behandelen. Dus ik kom zeker bij u op de lijn. Maar in lijn met de vorige keer ga ik even langs iedereen... of in ieder geval één persoon van de fractie... om even te horen waar de voorkeur naar uitgaat. Kort gezegd, of we gaan nu door en dan maken we het af... of we stoppen nu en dan wordt het opnieuw ingepland... Ik begin bij de heer Ismaili Aloui. Wat heeft u voorkeur?
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Heng was mij net voor. Want ik wilde een gelijke strekking en ordevoorstel doen. En zoals u zelf ook aangeeft, we moeten met tijd gaan sturen. En ik vind als we al constateren met elkaar dat we op tijd gaan sturen... dat we enkel alleen al om die reden het agendapunt zouden moeten verplaatsen. Omdat dit onderwerp, ongeacht wat je ervan vindt, een goede... tijdsbeoordeling verdient en dat ga je niet in de aankomende half uur doen. Dus ik sluit me aan bij de heer van de ChristenUnie.
Dat snap ik, maar dat kan ook betekenen dat dit onderwerp het volgende week bijvoorbeeld ook niet redt en dat we of dat er andere onderwerpen van volgende week naar mij gaan. Hè? Ik bedoel, dat het volgende week gepland wordt. Maar
voorzitter, daar ben ik me van bewust, maar dat is geen reden om van mijn standpunt af te wijken, want zoals ik al aangegeven heb, het onderwerp verdient gewoon tijd en aandacht.
Dank u wel, meneer Van Rooij.
Ja, dank u voorzitter. Ondanks dat onze bijdrage zeer beperkt zal zijn, is het onderwerp toch een beladen onderwerp. En ik vind dat een beladen onderwerp, zeker vanwege gevoelens van partijen en achterban, dat goed besproken moet worden. En mijn voorstel is dan inderdaad verplaatsing. En steun het ordevoorstel van de heer Heng.
Dank u wel. Even kijken, waar ben ik gebleven, meneer Ranzijn? U stelt in de app voor om door te gaan, hè? Maar we hebben nu de traditie dat we dat dan op het scherm ook nog even zeggen. Blijft u bij dat standpunt in de app?
Ja, voorzitter, ik zal mijn antwoord korter maken dan dat van de heer Ismaili Aloui. Want ik steun het voorstel niet. Wat mij betreft kunnen wij doorgaan.
We kunnen doorgaan. Helder, dank u wel. Mevrouw Veenstra?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik ben eigenlijk het eens met GroenLinks, wat ze ook aangaven. We willen graag ook een volgende keer hierover praten. Dat verdient dit onderwerp ook.
Helder, dank u wel. Even kijken, mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u, voorzitter. Ik sluit me ook aan bij het ordevoorstel de volgende keer daarover praten.
Oké, dank u wel. Meneer De Jager maakt het me weer extra moeilijk met een apart ordevoorstel dat we nu de eerste termijn en later de tweede termijn, maar ik denk niet dat als u me wil helpen en gewoon even voor dit ordevoorstel wil stemmen, meneer De Jager, verplaatsen of doorgaan.
Ja, ik vond het een heel praktisch derde variant van mezelf, maar ik begrijp dat het niet handig is om die weer in stemming te brengen. Wat mij betreft zouden we best door kunnen gaan en hoeft het niet zo lang te duren. Maar ik hoor de meerderheid voor mij ook. Dus kan me ook wel vinden in verschuiven naar volgende week.
Ja, maar u moet wel even een keuze maken. U kunt niet op allebei de opties stemmen.
Nee, nou dan ga ik niet voor wat ik zelf eigenlijk vind. Maar dan wil ik recht doen aan het verzoek van een aantal mensen die hier wat langer bij stil willen blijven staan. En kies ik voor doorschuiven.
Helder, dank u wel. Meneer Kok...
Ja, voorzitter. Het is een mooie avond geweest, vind ik. Het is 10:30, mooie tijd. En ik denk dat we het volgende week volledig kunnen behandelen, lijkt me zo. We zijn er dan toch inmiddels. Dank u wel.
Helder, dank u wel. Meneer Simonsen?
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk ook een apart voorstel, maar ik zal hem niet in stemming brengen. Ik ga maar mee met de ChristenUnie.
Helder.
D66.
Ik ben... mevrouw Visser?
Ook doorschuiven naar een volgende agenda.
Oké. Sorry, wat zei je? Mevrouw Muller?
Ja, dank u voorzitter. Wij gaan ook mee naar volgende week.
Fijn dat u er dan ook weer bent.
Ja.
Dan even kijken. Mevrouw Schotman, CDA.
Ja, voorzitter. Mij betreft mag het worden uitgesteld naar een ander moment.
Oké. En dan heb ik nog de heer El Boussaidi.
Voorzitter, ik stel voor om dit voorstel naar volgend jaar te schuiven.
Dat voorstel ga ik niet in stemming brengen, als u het goed vindt. Maar u gaat voor verplaatsen. Dat mag ik hem zo interpreteren?
Ja,
dat maakt het uitermate moeilijk. Nou, daarmee is wel helder dat we dat gaan verplaatsen. Dus dat we dat nu niet meer gaan doen. Dat geldt ook voor agenda punt 7. Nou, dan kunnen we natuurlijk wel, dan hoeven we dat volgende week niet weer te doen volgens mij, even nog IPO doen. Dan hebben we wel netjes onze agenda met de inachtneming van de ordevoorstellen gehad. Is er iemand die op het onderwerp IPO het woord zou willen voeren? Meneer Heng, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan toch even kort iets over IPO, zodat de heer Rijsbeurman niet voor niets in de commissie aanwezig is. Ik weet dat vanuit IPO aandacht is voor de connecties met het Huis van Nederlandse Provincies, et cetera. En dat er ook natuurlijk vanuit Flevoland veel wordt gedaan om de banden met Europa aan te halen. Maar ik zou wel aan de heer Rijsbeurman willen vragen of hij dergelijks van een informatiesessie kan organiseren van wat er vanuit Flevoland op Europees gebied wordt georganiseerd en gedaan. Dat zou mij in ieder geval heel erg helpen en ik denk de rest van de staten ook. Ook omdat we geen Commissie Europa meer hebben. Om toch een binding te krijgen met nou ja, welke activiteiten er op Europees niveau gebeuren vanuit Flevoland.
Heldere vraag. Zijn er andere mensen die naar aanleiding van dit agendapunt het woord willen? Anders ga ik naar de heer Rijsbeurman voor de beantwoording van de vraag van de heer Heng.
Dank u wel, voorzitter. Het is geen enkel probleem om de behandeling van de tong en het voorstel daarbij uit te stellen. Ik geloof niet dat het een enorme tijdsdruk heeft. U had het me niet gevraagd, maar ik denk dat het toch goed is om dat nog even te benadrukken. Ik heb het inderdaad
niet gevraagd.
Ik neem maar even die vrijheid. En inderdaad, ik hoorde het verzoek van de heer Heng over de voorlichting rond Europa. Dat valt eigenlijk in twee onderdelen uit één. Eén is de beleidsbeïnvloeding en de lobby die wij daarvoor in Brussel doen. Daar verwees de heer Heng naar. En we hebben ook activiteiten die wij binnen Europese programma's hebben, die voor een belangrijk deel binnen een vitaal platteland en het economisch programma plaatsvinden. In ieder geval voor het deel wat we in Brussel doen, waren we al bezig met het voorbereiden van een informatiesessie voor Provinciale Staten. Er is ook al een tijdje een werkbezoek aan Brussel in de pen, maar daar speelt corona ons parten om dat daadwerkelijk vorm te geven. Dus dat deel, dat was in voorbereiding. Ik denk dat het heel goed is om daar een concrete datum voor te zoeken. En ik denk ook dat het goed is om vanuit de portefeuilles van de heer Hoogstra en de heer Appelman te kijken welke informatie we daarover die Europese programma's bij Provinciale Staten terecht kunnen laten komen. Dus wat doen we dan? Het is eigenlijk de aankondiging dat we dat al van plan waren, maar het mag van mij ook een toezegging zijn om daar een informatiesessie over te organiseren, voorzitter.
Hartelijk dank. Dan noteren we dat als toezegging. Maar dan vraag ik u wel even op welke termijn we dat kunnen verwachten.
Ik denk dat het goed is om dat even af te stemmen met de procedurecommissie. Ik geloof dat u een volle agenda heeft de komende maanden. Wanneer dat u past, kunnen wij het verzorgen.
Oké, gaan we dat op die manier aanpakken. En dat brengen we even in bij de procedurecommissie. Dat is genoteerd wanneer we daar tijd voor kunnen maken. Daar komen we even op terug op een ander moment. Dank u wel, meneer Rijsbeurman. En dan is daarmee het agendapunt 8... IPO afgerond. Gaan we meteen door naar agenda punt 9, de rondvraag. Er was niemand voor de rondvraag. Met uitzondering van het feit dat ik een rondvraag heb. Treft u ook bij de agenda. Of er nog vragen of aandachtspunten bij de lange termijn planning zijn ten behoeve van de procedurecommissie. U vindt die bij ter kennisname, maar dan vermoed ik dat u daar wel actie op had ondernomen toen ik net vroeg of u nog iets had voor de rondvraag. Dus dat is, en u mag uiteraard ook via mail daarop reageren of daar aandachtspunten zitten richting de procedurecommissie. Dan ga ik over naar de sluiting. Ik wens u ook een fijne avond, meneer Ismail Yalouie. En dan zijn we klaar voor vanavond. Hartelijk dank voor uw inbreng. We hebben een aardige lange vergadering achter de rug. Ik wens u een hele fijne avond verder. Voor de mensen die nog een klein stukje moeten rijden, fijne rijden. Oh nee, dat kan helemaal niet meer. De avondklok is al ingegaan. Dus u zit vast waar u zit. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. En wens u een fijne avond. En ik zie u allemaal 14 april weer. In een gewijzigde planning dan we voor ogen hadden. Maar daar komen we nog even op terug. Hartelijk dank en tot ziens.